Dank, ook hartelijk dank voor het organiseren. Ik kom in heel veel kerken. Jullie zijn geloof ik nummer 32 zo ongeveer in het land. En ja, het is altijd zo, ik moet iemand hebben in een kerk, in een bepaalde plaats, die het ziet zitten om dat te organiseren. Dus ik ben heel dankbaar dat u dat nu hebt gedaan. Want als er zo iemand is, dan komen er altijd wel mensen. En ik kom ook. Ik ben in de gelukkige omstandigheid dat ik de tijd aan mezelf heb. En dus dat ik die kan besteden als ik wil. Ik zie dat inmiddels. Ja, oké. Okay. Nou, wat gaan we vanavond doen? Normaal geef ik de cursus in 2 avonden. Dus wat ik normaal in 2 avonden vertel, dat gaat nu in 1 avond. Dus ik ga snel. Ik had ook kunnen kiezen, ik vertel maar de helft, maar dat lijkt me niet zo goed. Dus ik vertel nou het hele verhaal, maar wel vrij snel en ook iets oppervlakkiger dan ik normaal doe. Maar aan het eind hebben we gelegenheid voor vragen en mijn vrouw zei, als ik voor 12 thuis ben, is het oké. En ik woon hier vlakbij, dus wat mij betreft is er alle tijd. Goed, nou. Waar gaat het vanavond over? Het gaat over geloof en natuurwetenschap. Niet alle wetenschap, natuurwetenschap, daar weet ik een beetje van de andere wetenschappen te weinig om iets zinnigs te zeggen. En ik zal alvast de hoofdboodschap nu doorgeven. Geloof en natuurwetenschap past prachtig bij elkaar. Ik doe dat al heel lang en ik heb ervaren dat als je gelooft, wordt de wetenschap mooier. En als je wetenschapper bent, wordt het geloof mooier. Dat is de eindconclusie. En ook dat we ons als gelovigen nergens voor hoeven te schamen, dat we een heel goed verhaal hebben als we ook proberen de Bijbelse boodschap van God als schepper te verdisconteren. Normaal lees ik ook wat teksten uit de Bijbel, dat kan nu niet, er is nu geen tijd voor, maar hier staan er al 2. En ja, de Bijbel staat vol met teksten over dat God alles geschapen heeft, dat hij alles in de hand houdt, dat hij betrouwbaar is, dat we op hem kunnen rekenen, dat hij almachtig is. En nou, dat is echt fantastisch. Nou, we gaan meteen maar eventjes flink er tegenaan. Moet ik het licht uitdoen? Of half uit of zo, kan dat? Is dat beter zo? Dan, ja. En u kunt nog steeds uw papiertje ook zien. Ja, want het is natuurlijk geloof en natuurwetenschap, dat is niet zomaar dikke vrienden. Sterker nog, er is de meeste mensen die hangen het zogenaamde conflictmodel aan. Als je gelooft, dan kun je geen goede wetenschapper zijn. En als je een goede wetenschapper bent, dan zul je vroeg of later je geloof kwijtraken. En dit zijn de uitspraken die we regelmatig kunnen horen, waar onze jongeren mee geconfronteerd worden als ze gaan studeren. Die je s'avonds kunt horen als je naar het programma van Pau luistert, wat ik u ten sterkste kan afraden. Maar als u dat toch doet, dan kun je dit soort uitspraken horen. Van Richard Dawkins, geloof is een geestesziekte. Geloof is iets heel, heel gevaarlijks, het is een soort virus. En als je daar eenmaal mee besmet bent, dan kom je daar nooit meer vanaf. Steve Hawking, die S, dat moet een G zijn, die kent u waarschijnlijk wel. Dat is een van de grootste natuurkundigen van deze tijd. Die man is vrijwel helemaal verlamd, zit in een rolstoel, kan alleen nog met zijn ogen bewegen. Maar daardoor is hij wel in staat een computer aan te sturen, waardoor hij zelfs nog lezingen kan geven. Dat is een zeer begaafd natuurkundige. En op een gegeven moment, een jaar of 10 geleden, deed hij deze uitspraak. De natuurkunde is klaar. Nou ja, bijna klaar. Het enige wat we nog moeten vinden is de grote formule. Ik zal straks uitleggen wat hij daarmee bedoelt. En als we de grote formule hebben, dan zijn we als God. Dan kennen we de geest van God. U herkent hierin, dank u zeer. Ja, heel goed. Je herkent hierin de motieven van de torenbouw van Babel. Dus wetenschap wordt ook gebruikt om God naar de kroon te steken. En Tim Simpson, dat is de man die de ontrafeling van het humane DNA heeft geleid. Dat hele grote project. En die deed zo'n soort uitspraak. De mens is de doelloosheid van materialistische processen en schitterend ongeluk en verder niet. Dat zet de trend. En daarmee kun je als gelovige natuurlijk heel makkelijk in conflict komen met wetenschap doen. En toch als ik naar mezelf kijk, ik doe nu ruim 46 jaar wetenschap. De eerste publicatie was ik 19 jaar. Toen deed ik in de zomervakantie werk op het lab, want ik vond het allemaal zo vreselijk leuk. Ruim 46 jaar doe ik het en ik heb alleen maar ervaren dat het prachtig is. Ik heb nooit voor mezelf enig conflict ervaren tussen het feit dat ik wetenschapper ben, nieuwsgierig, allemaal vragen stelde, natuur wil onderzoeken, en het feit dat ik gelovige ben. En in feite, u hebt niet een soort van lezertoestand, nee, nou ja, goed, u kunt het ook lezen. Zowel als gelovige als natuurwetenschapper tast je naar geheimenis. Als gelovige tast je naar het geheimenis van God, van zijn liefde, van zijn plannen met de wereld, van zijn plannen met je eigen leven. Je ontvangt een betrouwbaar kader. God heeft alles geschapen, houdt alles in stand en zal het ook allemaal volmaken. En je leert vertrouwen. Maar ook als wetenschapper onderzoek je een geheimenis, namelijk het geheimenis van zijn scheppingswerken. En dan verwonder je steeds meer over het heelal, over de elementaire deeltjes, over het leven. En daar zullen we straks ook uitgebreid op ingaan. En als je het nou kort wil karakteriseren, ik heb er een tijdje over lopen nadenken, want mensen vragen, dan kan ik dat nou heel kort weergeven. Dan heb ik voor de volgende formule gekozen. Geloven is zeker weten van dingen die je niet kunt begrijpen. En wetenschap is onzeker weten van dingen die je wel kunt begrijpen. Nou, daar moet ik maar eens even over nadenken. Dat is denk ik korter en duidelijker, kan ik denk ik niet zeggen. Het is niet zo dat wetenschap iets rationeels is, wat je alleen maar met je hoofd doet. En geloven iets subjectiefs, wat je alleen maar met je hart doet. Want ook als je wetenschap doet, dan doe je dat als mens met al je vooronderstellingen. Je brengt je hele mens zijn mee met alle beperkingen die daarbij horen. Dus laat je dat nooit aanpraten, dat wetenschap geeft zekere kennis en geloof geeft onzekere kennis. Zowel geloven als wetenschap doen is allebei mensenwerk en daarbij dus ook beperkt en feilbaar. Nou, wat doe je in de natuurwetenschap? De naam zegt het al. Je onderzoekt de natuur, de fysieke natuur, de levende natuur. En dat doe je door proefjes te doen. De natuur zelf is zo ingewikkeld en zo veelzijdig. Die kan je alleen bestuderen als je daar vereenvoudigde modellen van maakt. En in die vereenvoudigde modellen doe je experimenten. En dan kun je een antwoord krijgen op de vraag, hoe werken? Dat is typisch een natuurwetenschappelijke vraag. Hoe werken dingen? Je doet een proefje, je gaat het uitzoeken en dan verkrijg je kennis. De resultaten die je dus krijgt, dat zijn resultaten die binnen dat beperkte kader van dat experiment geldig zijn. En dat is dus heel belangrijk, want vaak wordt dat, nou zeg, het is, je wordt op alle wenken bediend hier. Vaak wordt daartegen gezondigd. Dat is een zogenaamde categorievergissing of de domeinoverschrijding. Dat zijn resultaten die je in een vereenvoudigde setting bereikt. Dat noemen we reductionisme, methodisch reductionisme. Zo werk je in de wetenschap, dat is prima. Die worden dan meteen op de volle werkelijkheid geprojecteerd of op het verleden, alsof we dat allemaal precies zouden weten. Maar de kennis die je bereikt in natuurwetenschap is kennis in vereenvoudigde settings in een beperkt domein. Als gelovige onderzoek je ook. Je onderzoekt niet de fysische wereld, maar de metafysische wereld. En daarvoor hebben we de Bijbel gekregen. En we hebben onze eigen ervaringen als mensen gekregen. En je vraag is heel anders. Je benadert de werkelijkheid niet met de vraag hoe werkt het, maar waarom en waartoe. En dat heb ik al gezegd. Dat wetenschap objectief zou zijn en geloof subjectief is een simplificatie. Want in de wetenschap gebruik je ook filosofische en metafysische aannames. Je begint met een bepaald wereldbeeld, met een bepaalde gedachte in je hoofd. Dat kun je als mens nooit van abstraheren. No. Dit werkt niet, dat werkt wel. Oké. Goed.
In de PC moet je
doorgaan. Nee, dat is goed. Ik ben niet ontevreden, ik ben helemaal goed. Dus even kort afsluitend dit eerste onderdeel. Er is niks mis met natuurwetenschap, mits je oppast dat je de resultaten die je daarbinnen behaalt ook binnen dat domein toepast en heel voorzichtig bent met extrapolaties. Of naar de volle werkelijkheid, of naar bijvoorbeeld het verleden. Als gelovige kan je onbekommerd aan natuurwetenschap doen, sterker nog, het is ook een opdracht van God. En ook onze Nederlandse geloofslijn is artikel 2, zegt dat er twee manieren zijn om God te kennen. En notabene de eerste die dan genoemd is, is uit de natuur. En ten tweede nog volkomener, dat betekent als je met de Bijbel erbij wordt het nog volkomener, wordt het nog mooier. Dus ook uit de natuur kunnen we God kennen. Als wetenschapper moet je wel bescheiden blijven, maar tegenwoordig is wetenschap een soort God, een soort Baal, een metafysische God. En er wordt dus heel veel gewerkt met extrapolaties. Daar moet je niet van onder de indruk maken. Onthoud, wetenschap is mensenwerk met al zijn beperkingen. En dit zijn soort vragen waar je als wetenschapper, als natuurwetenschapper helemaal niet over gaat. Waar komt alles vandaan? Waarom zijn we op aarde? Waarom zullen we leven? Waar gaat alles naartoe? Dat zijn de typische grote vragen van het leven. Daarvoor moet je niet bij de natuurwetenschap zijn. Goed. Ja, dat mag even. Daar kom ik zo op. Ja. Meestal gaat de vraag over de volgende dia. Dus dat zal ook meestal mijn standaard antwoord zijn. Nou, wat gaan we doen vanavond? We gaan met elkaar bekijken wat heeft de wetenschap aan kennis opgeleverd over de natuur. En dat doen we in drie dimensies. We gaan eerst kijken naar het oneindig grote. De natuur is oneindig groot. Daarna gaan we de andere kant op. De natuur is ook oneindig klein, letterlijk oneindig, dat zal ik u uitleggen. En precies daartussenin, we kunnen evenveel stapjes omhoog, 22 stapjes van 10 kunnen we omhoog. En dan komen we bij iets wat we niet meer begrijpen, zwakke zwarte gaten, einde van het heelal. We kunnen ook 22 stapjes omlaag, dat is heel mooi eigenlijk. En dan komen we bij de elementaire deeltjes waar we eigenlijk ook helemaal niets van begrijpen. Dus in beide gevallen, als je naar boven, naar beneden gaat, eindigt het in een raadsel. De werkelijkheid is één groot mysterie. En precies daartussenin, het is alsof God daarbij glimlacht. Precies tussen dat oneindig grote en oneindig kleine is er iets ontstaan wat oneindig complex is en dat is leven. En daar gaan we ook naar kijken. Dus dan eerst naar het oneindig grote, dan naar het oneindig kleine en dan naar het oneindig complexe kijken. Oké? Nou, ga maar met me mee. We gaan eerst naar boven. We gaan omhoog. Steeds stapjes van 10 omhoog. We zitten nu in Soest en Utrecht, Nederland, Europa, de wereld. Dan komen we bij de maan, de zon, de sterren. Steeds maar verder omhoog. En ik heb hier wat afstanden opgeschreven. De maan, daar gaat nog 384.000 kilometer. Er zijn ook mensen geweest, kan er iets bij voorstellen. De zon 150 miljoen kilometer. Dat is een heel eind. Maar dat stelt eigenlijk nog niks voor. De dichtstbijzijnde sterren staan nog 1 miljoen kilometer verder. En dus 12 stapjes van 10 gemaakt. Maar sterren zijn onderdeel van een melkwegstelsel, zoals u wel weet. Het melkwegstelsel waar onze zon en onze sterren bij horen, daar bevindt het centrum zich op een afstand van 10 tot de 17e kilometer. Maar dat is maar één melkwegstelsel. Er zijn zoveel melkwegstelsels en het verste ligt 10 tot de 22e kilometer van ons af. En verder kunnen we niet kijken. Dan kom je in een mysterie. En om u een idee te geven wat zich allemaal in die ruimte bevindt aan massa, aan energie. Eerst even dit. Er zijn meer dan 100 miljard sterrenstelsels. Met elk meer dan 100 miljard sterren die elk meer dan 1 miljoen keer zwaarder zijn dan de aarde. Dus dat is onwaarschijnlijk. De aarde stelt helemaal niets voor qua massa. Zoveel massa is er in de ruimte. Ongelooflijk veel. Maar dat is de massa die we kunnen zien. Nou is er ook, nou wordt er door natuurkundigen ook verondersteld, dat er massa is die we niet kunnen zien. En hoe komen ze daarbij? Daar komen ze bij door te proberen de zwaartekracht te verklaren. Ik weet niet of u daar wel eens over hebt nagedacht, de zwaartekracht. Dat is eigenlijk één groot mysterie. Wat is dat? Dat twee lichamen die elkaar niet kunnen zien of horen of ruiken of voelen, elkaar aantrekken. Waardoor wordt dat bemiddeld? Wat? Dat gaat door de ruimte. Wat is dat? Dat weten we niet. En dat zijn mensen, men zegt, dat zijn mysterieuze deeltjes. Dat is onzichtbare massa. En als je de sterkte van die zwaartekracht gaat uitrekenen, dan kom je erachter dat er nog 3 keer zoveel onzichtbare massa moet zijn als zichtbare massa. En dat was al zoveel. Dat is ongelooflijk. En dan kom ik meteen even terug op die grote formule waar Steve Hawking het over had. De zwaartekracht is de steen des aanstoots voor fysici, voor wetenschappers. Want die begrijpen we niet, die kunnen we niet op formule brengen met de andere basiskracht in de natuur. Het elektromagnetisme en de sterke en de zwakke kernkracht. Kan ik nog wel uitleggen later als u wil. Die drie kun je met elkaar op formule brengen. Maar de zwaartekracht niet, die onttrekt zich aan elke beschrijving. Dat is dus een grote ergernis. En Steve Hawking zei, als we dat kunnen, dan zijn we als God. Dan kennen we de geest van God. En wat veel mensen niet weten, is een jaar of 6, 7, 8 geleden heeft hij een andere lezing gegeven. Daar wordt merkwaardig genoeg weinig naar verwezen. En dan zegt diezelfde Steve Hawking dat hij het niet meer gelooft. Hij zegt, ik denk niet dat we ooit als mens zullen kunnen begrijpen wat materie is, hoe de natuur in elkaar zit. De grote, trotse Steve Hawking die als God wilde worden. Nu hebben we dus de massa gehad. We hebben zichtbare massa en onzichtbare massa. En u weet, er is een relatie tussen massa en energie. De kwantummechanica heeft dat ook geleerd, Einstein en zo, E is MC kwadraat, u kent het wel. Dus massa is een vorm van energie. Dus je kunt zeggen, al die massa die er is, die zichtbare en onzichtbare massa, dat noemen we de zichtbare energie. En waar is dat dan, hoe is dat ontstaan? Nou, dat is dan die zogenaamde oerknaltheorie, die zal ik nog wel wat verder uitleggen later. Waar men zegt 13,6 miljoen, of 0,7 zeggen ze tegenwoordig, miljard jaar geleden zou er uit een oerprincipe samengebalde energie, zou door een enorme knal zou de massa zijn ontstaan. En zou het heelal zijn ontstaan. En het is een jaar of 20 geleden dat astronomen tot een schrikkelijke ontdekking kwamen. Dat het heelal is niet stabiel. Dat heelal dat dijt uit. En de vraag is natuurlijk, hoe kan dat? Dan moet daar dus iets aan trekken. Dus bij die oerknal is ook een heleboel energie vrijgekomen die we niet meer terugzien. En dat zijn dus die zogenaamde zwarte gaten. Er zit een heleboel energie buiten ons heelal, wat dat heelal uit elkaar trekt. En wel zodanig dat men zegt dat uiteindelijk gaat het heelal zijn ondergang tegemoet. Dan weten we dat ook al uit de Bijbel. Maar dat is dus wat de huidige stand van zaken. En dat noemen we dus de donkere energie. Dat zijn die zwarte gaten. En dat is dus het meeste, 75% van alle energie die vrij is gekomen bij de oerknal, die is verdwenen. Die vinden we niet meer terug. De rest van die energie is dus voor een deel onzichtbare massa, voor het grootste deel, en voor een klein deel zichtbare massa. Dus als we alle energie die er ooit is vrijgekomen, als we dat gaan uitrekenen, is er maar zo'n 5% van wat we nog kunnen zien, wat we nog kunnen waarnemen. Dat is de zaak, dat is de situatie als we naar boven gaan, als we het heelal bekijken. Ja, er zijn berekeningen aan gedaan. Ja, je weet hoe sterk de zwaartekracht is. Dus daar kun je aan rekenen. Ik niet, maar de mensen hebben dat gedaan. En ik neem dat maar aan dat correct is. Ja, dat neem ik. Ja.
Er zijn nog iets over extrapolaties.
Ja, dat komt nog. Rustig aan, rustig. Niet zo ongeduldig. Je kan het niet allemaal tegelijk vertellen. Het is al zo complex en zoveel. Oh, het is leergierigheid. Goed, dan is het goed. We zijn dus 22 stapjes omhoog gegaan. Nou beginnen we weer bij onszelf, dan gaan we omlaag. Dan gaan we naar het kleine kijken. Ons lichaam is opgebouwd uit cellen. Een paar duizend miljard cellen. En wat is een cel? Een cel is opgebouwd uit moleculen. En wat zijn moleculen? Die zijn opgebouwd uit atomen. En wat zijn atomen? Die zijn opgebouwd uit kernen en elektronen. Gaan we naar die kern kijken, dan zien we dat er verschillende deeltjes in zitten, protonen en neutronen. En gaan we die deeltjes verder bekijken, dan bestaan ze weer uit andere deeltjes die we quarks noemen. En als we daar verder naar kijken, dan komen we bij de allerelementairste deeltjes. En die allerelementairste deeltjes, die kunnen we dus niet meer zien, daar kan je alleen aan rekenen. En om dat gedrag van die deeltjes te verklaren, gebruiken natuurkundigen het beeld van trillende snaren. Dat is de zogenaamde snaartheorie waar u waarschijnlijk wel eens van hebt gehoord. Nou, dat is het. Snaartheorie probeert dus het karakter van de alle elementairste deeltjes te beschrijven. En dan blijkt dat dat niet gaat met de dimensies waarin wij kunnen denken. Wij kunnen waarnemen in 3 dimensies, in de ruimte. Dan is de tijd er nog bij, dat is dan 4. Want u weet, er is een relatie tussen ruimte en tijd. Dat heeft Einstein ons geleerd met de relativiteitstheorie. Tijdruimte noemt hij dat. Dus wij leven in 4 dimensies. Om die elementaire deeltjes te beschrijven, zijn er 13 dimensies nodig. Dat wil zeggen, de materie waar alles uit is opgebouwd, is eigenlijk zelf één groot mysterie. De materie bevat een hele grote metafysische component. Dus als je zegt, alles is materie en verder niet, dan schiet je in je voet. Want dan zeg je dus meteen dat er ook een hele grote metafysische werkelijkheid is die wij niet kunnen zien. En dat is eigenlijk heel mooi, ook als gelovige. Er is dus een werkelijkheid om ons heen die voor ons onkenbaar is. Een werkelijkheid voor geesten, voor engelen, voor wonderen, voor dingen die wij niet kunnen begrijpen, die ons bevattingsvermogen te boven gaan. En om het een beetje te verduidelijken, vertel ik altijd een verhaaltje. En om dat in te leiden, vertel ik u iets over ons gezin. Ik heb een hele lieve vrouw, Mario, en 3 lieve kinderen. De oudste is architect. Die bouwt, die ontwerpt huizen. Net zoals ik moleculen bouw en ontwerpt hij huizen. Dus in het begin was ik heel erg teleurgesteld. Ik had scheikunde gestudeerd in Leiden. En hij ging bouwkunde in Delft studeren. Nou ja, Leiden, Delft. Maar goed, ongeveer een jaar lang heeft me dat gekost toen ik het begreep. Hij ontwerpt ook dingen mooi. Maar de tweede zoon, daar gaat het nu even over. Die is filosoof. En mijn vrouw en ik zeggen vaak tegen elkaar, het kan nog goed komen met hem. Maar en hij woont in Spanje trouwens, in Granada. En nou ja, ik praat natuurlijk vaak met hem. En hij zegt dan regelmatig tegen mij, hij is een groot bewonderaar van Plato. Hij zegt, eigenlijk heeft Plato alles al gezien en gedacht. En alles wat daarna gedacht is door filosofen, dat zijn eigenlijk voetnoten bij Plato. En waarom vertel ik u dit? Omdat Plato dit ook al had gezien. Plato zei, de werkelijkheid is een afspiegeling van eeuwige principes die daarachter zitten. Eeuwige ideeën, de ideeënleer noemde hij dat. En om dat duidelijk te maken, vertelde hij een verhaaltje. Want verhaaltjes zijn zo krachtig om een boodschap over te brengen. De Bijbel staat niet voor niks vol met verhalen. Jezus gebruikte niet voor niks verhalen om de werkelijkheid over te brengen. En ik vind het wel eens jammer dat veel dominees de neiging hebben om die verhalen over te slaan. Die breken liever uit Paulus en uit meer dogmatische dingen. Dat is ook allemaal mooi natuurlijk. Maar de Bijbelse verhalen zijn zo mooi. Niet alleen voor lagere schoolkinderen, waar die lieve meesters en juffrouws die verhalen vertellen. Maar ook voor ons. Nou, dat verhaal van Plato ging als volgt. Misschien kennen sommigen van u dat al, dan mag u even iets voor uzelf gaan doen. Maar voor de anderen vertel ik het dan maar. Stel je voor, er zitten mensen in een grot. Net als u daar nu. Maar je zit helemaal ingesnoerd. Je kan met je hoofd niet bewegen, zitten zo platen omheen. Je kan je niet bewegen, je zit helemaal stijf, je kan alleen maar voor je uitkijken. En die mensen in die grot is verder donker, die kijken naar de achterkant van de grot, naar de achterwand. En op die wand zien ze het schijnsel van een vuur dat achter hen brandt. Ziet u het voor? Dus een vuur brandt achter en dat werpt zijn schijnsel op de achterkant van die grot. Dat zien de mensen. En dan gebeurt het volgende. Dan loopt tussen dat vuur en de achterkant, de ruggen van die mensen, loopt er een stoet mensen zo. Dus kunt u zich dat voorstellen? Die lopen zo tussen dat vuur en de achterkant. De mensen zien ze dus niet. Maar wat zien ze wel? Dus die mensen dan ook, wat zien ze op die achterwand? Schaduw. Dus zij denken, hé, daar zijn schaduwen. Dat is hun werkelijkheid. Dat is dus een hele vereenvoudigde vorm van wat er in werkelijkheid is. Dat zijn levende mensen, vlees en bloed. Maar zij denken dat dat schaduwen zijn. Dat is hun wereldbeeld. En op een gegeven moment is er één slimmerik die weet zich te ontworstelen aan die starre houding in die vliegtuigstoel. Die weet zich eruit te bevrijden. Die stapt eruit. Die loopt naar buiten. En die komt daar die mensen tegen. Oh, wat prachtig. Het is allemaal veel mooier en dieper en rijker dan wij konden zien. En die is helemaal blij en die loopt naar de grot en die vertelt het aan de anderen. En de mensen lachen hem uit. Nou, dat is dus aan de hand met onze werkelijkheid. Wij zien dingen, maar wij zien dus maar een afspiegeling van iets wat veel rijker en groter en onbegrijpelijker is. Vandaar dat ik zeg, de schepping is niet alleen oneindig groot, maar hij is ook oneindig klein. Dat is wat de wetenschap ons heeft opgeleverd. Dus inderdaad, fysica wordt metafysica. Wordt filosofie. Toen ik net ging studeren in Leiden, ik weet het nog als een heel jong broekje. Ik heb nog die onvoltroffen middelbare schoolopleiding gedaan. Dat heb je tegenwoordig niet meer. HBSB, ik weet niet of er mensen in de zaal zitten die ook HBSB hebben. Toen was het nog zo, toen werd je in 5 jaar klaargestoomd voor de universiteit. Tegenwoordig, nu alles verder is en zo, hebben ze er 6 jaar voor nodig. En ik was ook laatjarig, dus ik was 16 jaar, toen werd ik ontgroend. En ik kwam daar bij die studenten in de kamer en er waren een paar wiskundestudenten. Keek ik best tegenop, want wiskunde was toch het ultieme exacte vak. En toen bleek dat de meeste van die wiskundestudenten, die studeerden ook filosofie. En dat kon ik niet begrijpen. Dat was voor mij het toppunt van vaagheid. En de meest exacte mensen, die studeren ook filosofie. En dat is wat de Fransen zeggen, les extrêmes se touchent, de uiterste nader elkaar. En dat is ook eigenlijk zo. Want de werkelijkheid, als je die goed wil bestuderen, dan kom je uiteindelijk bij de metafysica terecht, bij de filosofie terecht. Goed, nou. Wat weten we? Ik heb er tussen hoge komma's gezet. Wat zijn de meest gangbare theorieën hoe dit alles dan is ontstaan? Dan komen we dus weer bij die oerknal. Men zegt, de oorsprong van alle materie is een compacte energiemassa geweest die geëxplodeerd is 13,7 miljard jaar geleden. Er is gigantisch hete straling vrijgekomen. En die straling, die kunnen we nog meten. Is helemaal afgekoeld, is bijna het absolute nulpunt. Maar we meten dus de achtergrondstraling. Men zegt dat is de echo van de oerknal. En als men dan aanneemt dat dat, en dat is een van de voorbeelden van extrapolatie, als men dan aanneemt dat die afkoeling altijd even snel is gegaan, wat natuurlijk niemand zeker weet, dat is een van de manieren waarbij je op die miljarden jaren uitkomt. Dan ontstaat ook de tijd, en ja, uit die energiemassa, dan in eerste instantie ontstaan de elementaire deeltjes waar ik het net over heb gehad, en daaruit ontstaan de atomen en de eenvoudige basismoleculen. En dan, zodra er sterren zijn, sterren waar gigantische condities heersen qua temperatuur, qua druk. En die sterren slagen de eenvoudige atomen zich heen om zich samen te voegen tot complexere atomen. Koolstof en zuurstof bijvoorbeeld. Dat zijn de belangrijkste atomen ook in ons lichaam. Dat is eigenlijk een godswonder dat die kernen ontstaan. Dat kan eigenlijk helemaal niet. Dat kon alleen toen dus die extreme condities heersten. In die sterren zijn dus eerst de lagere atomen ontstaan, later de grotere, de hogere elementen, metalen bijvoorbeeld. Alle massa die er is, alle soorten atomen zijn ontstaan in sterren. Dus je kunt zeggen, ook wij zijn opgebouwd uit sterrenstof. Alle stof die er is, is ooit uiteindelijk in sterren ontstaan. Nou, zo'n 4,5 miljard jaar geleden zou dus de zon en de aarde zijn ontstaan en op die afkoelende aarde... Langzaam maar zeker koelt dat af, is onder invloed van allerlei externe factoren, elektrische ontlading bijvoorbeeld, zijn uit die atomen eenvoudige moleculen gevormd. Ja, eenvoudige moleculen die je uiteindelijk nodig hebt om leven te verklaren. En dat noemen we dus de oersoep. Op die afkoelende aarde zou dat dus aanwezig zijn geweest. Dat is in grote lijn... het denken nu wat de wetenschap ons heeft opgeleverd. Maar wat zijn eigenlijk dingen die we helemaal niet begrijpen? Het eerste is die energie. Waar die uit elkaar is geknald, waar kwam dat dan vandaan? Dat is eigenlijk heel gek. Waar kwam die energie vandaan? Daar hebben we natuurlijk helemaal geen enkele verklaring voor. En bijna alle energie die toen uit elkaar geklapt is, die is dus verdwenen. Dat zijn die zwarte gaten, de donkere energie is opgeslokt, zien we niet meer terug. En hoe kan het in de vrede dat uit een knal, de meest grote, ongecontroleerbare knal die je ooit kunt voorstellen, een heelal ontstaat, een universum ontstaat, wat exact heel nauwkeurig in elkaar zit, heel precies. En alleen dan kan het ontstaan. Hoe is dat mogelijk? Ik geef hier een voorbeeldje. Als de snelheid van uitbreiden naar die oerknal ontzettend veel kleiner of groter zou zijn geweest, 10 tot de min 12, dat is bijna niks, dan was het heelal al niet meer mogelijk. Was het of geïmplodeerd of geëxplodeerd. Dus dit geeft heel duidelijk weer dat we hebben nu te maken met een wetenschappelijke theorie. En wetenschappelijke theorieën is niks mis mee. Dat is prima. Daar kan je een heleboel mee verklaren. Maar wetenschappelijke theorie is altijd beperkte, onzekere kennis. En het is ook zo in de wetenschap. Als je de vraag stelt, hoe kun je in de wetenschap verder komen? En daar hebben wetenschapsfilosofen ernstig over nagedacht. En het blijkt ook dat je kunt nooit bewijzen dat iets waar is. Dat kun je niet bewijzen. Verificatie heet dat. Dat is onmogelijk. Als je bijvoorbeeld zegt, alle zwanen zijn wit. Dat kan je beweren, maar niemand weet of je morgen geen zwarte zwaan tegenkomt. Dat kun je nooit bewijzen. Het enige wat je wel kan, is bewijzen dat iets niet waar is. Falsificatie. Dus hoe komen we in de wetenschap verder? Niet door verificatie, maar door falsificatie. Dat kunnen we. We kunnen wel aantonen dat is onmogelijk. Nou, dat geldt dus ook voor die oerknaltheorie. Er worden momenteel congressen belegd, waar ook collega's van mij van de Universiteit van Amsterdam een hoofdrol spelen. En die congressen hebben als titel: De oerknal is een mythe. Heel veel wetenschappers in toenemend aantal gelooft daar niet meer in. Dat kan niet. Dat is onmogelijk. En men trekt zich nu terug op een andere schans. Men zegt, nee, dat was niet wat er ooit was, was energie, maar het gaat om informatie. Nou, daar zal ik nu niet verder op ingaan, maar dat is dus het nieuwe sleutelwoord. Ooit was er informatie, waar dat dan weer vandaan kwam, daar weten ze ook niet natuurlijk. Maar ik vertel het u om aan te geven, als u mensen tegenkomt die zeggen, de wetenschap heeft bewezen dat alles met de oerknal is ontstaan. Dan zeg je, oh ja, weet u dat zo zeker? Nou, de wetenschappers weten het helemaal niet zo zeker. En daar is dus niks mis mee. Dat is nou typisch wetenschap. Het is beperkte kennis over dingen waar niemand bij is geweest. Waar je dus heel voorzichtig mee moet zijn. En die kennis wordt dus voortdurend aangevallen. Wordt voortdurend gefalsificeerd om te kijken, houdt het stand? Is het echt waar? En dat geldt dus ook voor de zogenaamde evolutietheorie waar we na de pauze naar gaan kijken. Goed, nou. Eens even kijken hoe ver we zijn. We zijn al best een end. We gaan zo pauzeren. Nog een minuutje of 10 hou ik nog wel even vol. Hè? Nou, mooi. Nou, want ik wil nog even iets vertellen dus over wat ik net zei. Dat het universum zo onvoorstelbaar mooi in elkaar zit. En dat het alleen kon ontstaan doordat de basiskrachten in de natuur precies op elkaar afgestemd zijn. En ik heb ze al genoemd. De vier zwaarte basiskrachten. Dat is de zwaartekracht die we dus niet kunnen begrijpen. Elektromagnetische kracht, die kent u wel. En de sterke en de zwakke kernkracht. Dat zal ik even uitleggen. Want ik denk niet dat iedereen weet wat dat is. Maar dat kunnen we heel, heel simpel uitleggen. U weet wat er in de atoomkern zit. Hè? Wat voor deeltjes zitten daarin? Help mij even. Heel goed, protonen en neutronen. Wat is de lading van neutronen? Neutraal, neutron. Hè? Wat is de lading van protonen? Wat doen positieve ladingen met elkaar? En er zitten er 6 in een koolstofkern op een kluitje. En 8 in een zuurstofkern. En 35 in een ijzerkern. En 73 in een uraniumkern. Hoe is dat mogelijk? Dat kan niet. Stoot elkaar. Dat moet onmiddellijk uit elkaar spatten. Dat kan helemaal niet. Dat kan doordat die zogenaamde kernkrachten er zijn. En dan heb je er 2 van, de sterke, die is zo sterk dat hij een beetje gecorrigeerd moet worden met de zwakke, zodat het allemaal weer precies klopt. Dus het is een geheimzinnige kracht, ook van zeg maar elektromagnetische oorsprong, die ervoor zorgt dat er überhaupt atomen kunnen bestaan. Want het is een onmogelijkheid, volgens onze begrippen. Nou, en die krachten, die zijn precies goed. En alleen onze ijzingwekkend precies zo groot zijn als ze zijn. Daardoor konden er ooit elementaire deeltjes en atomen en moleculen en straks mensen, cellen, leven gevormd. Alleen omdat dat zo is. Maar niet alleen die basiskrachten, alle natuurconstanten. Er is zoveel te noemen, ik heb daar nu geen tijd voor. Bijvoorbeeld de verhouding tussen de massa van het proton en het elektron. Het proton is 1836 plus of min 1 keer zwaarder dan het elektron. De afstand van de zon tot de aarde. Alles is exact precies zo afgesteld, zo ontworpen, dat alleen dan op die manier kon er leven ontstaan. En dat is wat we het antropisch principe noemen. En dat is ook wat alle wetenschappers onderschrijven. Ja, dat is inderdaad zo. Alleen doordat het allemaal zo precies is afgestemd, gereguleerd, kan er uiteindelijk leven ontstaan. En dat is natuurlijk de hamvraag. Hoe kun je dat verklaren? Even kijken of ik dat hier, of dat ik dat eventjes... Nee. Hoe kun je dat verklaren? Nou, de meeste mensen, ook die ik erover spreek, die zeggen, waar heb jij het over? Daar denk ik nou nooit over na. Dat is een voor mij een niet relevante vraag. Zeggen de meeste wetenschappers ook. Dat is niet zo erg wetenschappelijk, hè? Nou, anderen die zeggen, nou ja, nogal logisch, als het niet zo was, waren we er niet geweest. Hebben wij even mazzel? Ook niet echt. Ook niet echt wetenschappelijk. Er zijn twee benaderingen die allebei even onwaarschijnlijk zijn. En die allebei heel veel geloof vergen. En de ene benadering is de benadering van het multiversum. En daarin wordt gezegd, ja wacht eens even, bij die oerknal zijn alle mogelijke heelallen ontstaan die je maar kunt bedenken. Alle mogelijke varianten van de natuurconstanten. En die zijn ook allemaal ontstaan, die zien we alleen niet, wij zien alleen ons universum. Dus alles wat kon is ook gebeurd, dus dit ook. Nou, daar kan je op zich, je moet wel een heel groot geloof hebben, wil je erin geloven, maar je kan daar niks op tegen. En de andere verklaring is, er is een ontwerper. Er is een schepper die het zo bedoeld heeft. Die heeft gezorgd dat het zo ging. Daar moet je ook een groot geloof voor hebben. En rationeel gezien staan ze wat mij betreft zo ongeveer kiet. Maar je moet je dus nooit laten aanpraten dat omdat jij in een schepper gelooft, in een ontwerper, dat dat belachelijk zou zijn en dat de wetenschap heeft bewezen dat dat nooit kan. Dat is het enige alternatief wat er is, vergt een minstens even groot geloof. Goed, wij gaan afsluiten. Ik heb nog 2 sheets voor u. Dat redt u nog wel even, hè? Nou, wat we tot zover gezien hebben, lijkt mij dat de conclusie gewetterd is, een grote overeenstemming tussen wat we nu hebben gezien en de basisgegeven uit de Bijbel. Waar een tekst staat, het zichtbare is ontstaan uit het niet zichtbare. Uiteindelijk was er iets. Of je dat nou energie of informatie of wat ook noemt. Daar is het zichtbaar ontstaan. In het begin was er licht, staat dan in een van de eerste versen van Genesis. Er zijn mensen die zeggen, dat kan niet, want de zon kwam pas een paar dagen later. Maar licht is er zodra er atomen zijn. Want licht is niks anders dan de overgang van een elektron van het ene energieniveau naar het andere. Een atoom was al een van de eerste producten van de schepping, zeg maar. Dus toen was er al licht. Daarna komt de zon, het dag, nacht, weet mijn God. Zegt diverse malen in Genesis, heeft alles precies goed gemaakt. En zie, het was goed. Aan het eind zegt hij zelfs, zie, het was zeer goed. Dat betekent, God is, die verlustigt zich in dat hij het zo heeft gemaakt, zo heeft ontworpen, dat er een heelal ontstaat waar uiteindelijk leven kon ontstaan, waar de schepselen kon ontstaan, waar hij zijn liefde mee kon delen. Zo heeft God het gemaakt. En hij heeft dat in stappen in de tijd gedaan, staat in Genesis. Genesis staat, God heeft 6, je kan ook zeggen 7 keer ingegrepen. Dan staat er, God sprak, God sprak, God sprak. En dan gebeuren de dingen die zijn onvoorstelbaar. Dan gebeuren de dingen die wij Gods onmogelijk noemen. En dat is wat de Bijbel ons vertelt. In stappen is de hele werkelijkheid tot stand gekomen. En God zorgde ervoor dat er orde was. Dat die natuurwetten er waren. Dat het allemaal ook constant en stabiel is. Dus wat wil Genesis 1 ons vertellen? Dat is geen handboek voor natuurwetenschap. Alsof het de nieuwsgierigheid die wij hebben zou moeten bevredigen. De boodschap van Genesis 1 is, daar is een God die heeft geschapen. En de boodschap is niet om ons te vertellen hoe. Daar mogen we in studeren, dat is prima. Dat is zelfs een opdracht om dat te doen. Maar dat is niet de boodschap van Genesis 1. Het is een literair genre, het is geen feitenrelaas. De beste uitleg die ik heb gelezen van de eerste hoofdstukken van Genesis is die van C. John Collins. Een oud-testamenticus uit de Verenigde Staten. Die heeft heel nauwkeurig ook linguistisch gekeken naar wat voor taal wordt er gebruikt. En dan in Genesis 2 vers 5 begint de eerste toledote. Het boek Genesis bestaat uit 10, geloof ik, toledoten. Dat zijn geschiedenissen. Dus in Genesis 2 vers 6 is de geschiedenis van hemel en aarde. Dan begint dus geschiedschrijving. Dat stuk daarvoor is anders van karakter. En hij noemt dat exalted prose, verheven proza. En geen poëzie, alsof het gaat over dingen die niet echt gebeurd zijn. Het zijn dingen die echt gebeurd zijn, maar op een verheven, holistische manier beschreven. En God laat het natuurlijk ons beschrijven in een alledaags begrippenkader. Hij gebruikt het woord dag, hè, om zijn werkdagen. Omdat God, dat zijn 6 goddelijke werkdagen geweest, waarin hij alles tot stand heeft gebracht. En die 7e dag die daarna begonnen is, die loopt nog. die duurt nog steeds voort. God rust nog steeds van zijn scheppingswerk. En het is ook polemisch, Genesis 1, hè, want wat je zo bedenkt dat het geschreven is voor mensen die leefden in een tijd dat mensen geloofden in vele goden die elkaar de tent uitvochten. Zeggen, nee, wacht even, er is één God. En die God is zelf niet geschapen, die God is van eeuwigheid. En die zon en die maan die jullie aanbidden als goden zijn ook schepselen. Dat is de hoofdboodschap van Genesis 1. Wij gaan pauzeren en na de pauze gaan we in de oersoep roeren. En dan gaan we kijken of daar leven uitkomt. Goed? Beste mensen.
Wilt u het met vragen doen?
Aan het eind.
Ik heb een paar.
Ja, maar dat komt zo. Ja? Kom goed. Beste mensen, we gaan nu kijken wat er tussen dat oneindig grote en oneindig kleine is ontstaan. En dat is wat we leven noemen. En ik ga u vertellen wat de eerste stappen zouden kunnen zijn, wat we als wetenschappers denken. We hebben over die oersoep gehad, hè? Dat zijn eenvoudige atomen, eenvoudige moleculen. En daaruit kunnen zich complexere moleculen vormen, suikers, aminozuren, vetten, neurotransmitters, alle moleculen die we uiteindelijk nodig hebben om cellen te vormen. En hoe is het zo, moleculen die hebben, ik ben chemicus, ik droom van moleculen. Elk molecuul is weer uniek, die heeft een bepaalde vorm, bepaalde eigenschappen. Er zijn er bepaalde moleculen die hebben een unieke eigenschappen, dat heet zelfherkenning. En ik maak het duidelijk, meester, ik geloof dat dat niet hier geldt, maar de meeste kerken waar ik kom, die hebben stoelen. En die zijn zo ontworpen, die kun je stapelen. Die kun je op elkaar stapelen, dat moet u thuis met uw bankstel eens proberen. En koffiebekertjes hebben dat ook, hè? Die kun je stapelen. Dat komen, ze zijn zo ontworpen dat ze zichzelf als het ware herkennen. En bij sommige moleculen heb je dat ook. Dus die kunnen door herkenning kunnen ze vrij complexe bouwwerken vormen. En bijvoorbeeld vetachtige moleculen die in water zitten, daar houden ze niet van. Die zoeken elkaar op, die gaan lekker tegen elkaar aan liggen, lepeltje bij lepeltje, zeg maar. En die kunnen dus zo hele membranen vormen, spontaan. Kan je gewoon in een reageerbuisje nadoen. Een heel membraan vormen waarbinnen zich dan weer van alles kan afspelen. En inderdaad kan je uit vrij eenvoudige bouwstenen en met een beetje goede wil je voorstellen dat die zich aan elkaar koppelen en zo langere moleculen maken wat we dan polymeren noemen. De eiwitten die in ons lichaam zitten en ook ons DNA, dat zijn eigenlijk polymeren moleculen. Het zijn een soort kralenketting, die zijn helemaal aan elkaar geregen. En men probeert te onderzoeken hoe is dat uiteindelijk, hoe heeft zich dat spontaan kunnen vormen. Dat weet men nog niet, maar dat het in principe dat daar veel mogelijk is, misschien wel meer dan wij denken, dat is een feit. Nou, maar dan heb je natuurlijk nog geen leven. Wat is leven? Dan ga ik u eerst aan de hand van drie aspecten van leven ga ik u proberen duidelijk te maken waarom ik leven oneindig complex noem. En het eerste waar we naar kijken zijn cellen. Een cel is iets onvoorstelbaars. De eenvoudigste bacteriële cel die is een van de meest complexe objecten op aarde. Veel complexer dan het modernste straalvliegtuig wat je maar kunt bedenken. Maar zo'n cel is maar heel klein, die kan je eens zien met het blote oog. Die heeft een diameter van 20 micrometer. Een micrometer is een duizendste millimeter. Dus daar kan je, een millimeter gaat nog net, hè, als je een beetje goede ogen hebt. Maar een duizendste millimeter, daar heb je dus een microscoop voor nodig. Alleen onder een microscoop kun je cellen zien. Zo'n ontzettend klein deeltje, dat is qua complexiteit, is dat onovertroffen nog steeds. Dat is onvoorstelbaar. Hoe ziet dat er dan uit? Dus het is een soort bolletje. Dat is dus een vette membraan omheen, die het inwendige afschermt van de boze buitenwereld. En als je goed kijkt, dan zie je dat er duizenden antennes op zitten. Dus die bolletje kan communiceren met de buitenwereld. Die kan voelen hoe warm het is, die kan voelen de concentratie van ionen van anderen, die kan signalen krijgen van andere cellen. En zo'n cel is iets dat kan eigenlijk op zichzelf niet leven. Dat is ook een van de grondproblemen van de hele evolutietheorie. Dat je zegt, eerst waren de cellen en toen zijn complexe objecten ontstaan. Maar een cel kan alleen maar functioneren als het complex object er al is. Dus het is zelfs iets onvoorstelbaars. En dan ga je goed kijken in dat vliesje wat er omheen zit, dan zie je dat er talloze openingen in zitten. Gaten, heel kunstig gemaakt. En elke opening is gemaakt voor één soort molecuul. Want die cel heeft allemaal moleculen nodig om te leven. Energie, Hij heeft aminozuren nodig voor onze eiwitten uit zijn opgebouwd. Nucleotide voor ons DNA en ons RNA is dat opgebouwd. Dat moet allemaal aangevoerd worden. En dus voor elk molecuul zijn aparte kanaaltjes. Dat is onvoorstelbaar. Mooi zit dat in elkaar. Dat kun je nooit zelf bedenken. En ga je nou binnen in die cel kijken, dan zie je dat er allerlei verschillende onderdelen zijn. En het eerste waar we dan naar gaan kijken is de kern. En de kern, dat is een nog kleiner bolletje, dat is maar 1 micrometer doorsnee, een 1000ste millimeter. En in die kern bevindt zich ons DNA. En ook eiwitten. Het DNA is een soort nylon garen draadje. Kun je je dat voorstellen? Heel dun. En dat kan je op een klosje winden. Kent u dat? En mijn moeder had dat vroeger, ik zat altijd te kijken als het aan het naaien was. Ze had dat garen op een klosje gewonden. Zo is ons DNA ook om een eiwitkern heen gewonden. En als je dat uit elkaar gaat halen, dan zie je dat er ruim 2 meter DNA zit in zo'n klein bolletje van 1 micrometer doorsnee. Onvoorstelbaar.
Achterop de handout staat een plaatje.
Er staat een plaatje, ja. Ja, kijk, prachtig. Daar staat een plaatje van het histon, zo heet dat. Die eiwitkern waar DNA omheen is gevouwen. Ja, ik moet u even kort even excuus maken dat er haast geen plaatjes in mijn presentatie zitten. En gelukkig heeft uw organisator er wat toegevoegd. En eigenlijk is het dus ook didactisch volstrekt onverantwoord wat ik vanavond doe. En daar bied ik ook mijn excuus voor aan. Want tegenwoordig het hele leven bestaat tegenwoordig bijna uit plaatjes.
Ja, we zijn elke zondag gewend verhalen te horen.
Ja, maar ook plaatjes, toch? Heb je geen bier? Oké. Nou, als ik naar mijn kleindochters kijk, die kunnen alleen nog maar plaatjes herkennen. En over een paar generaties kunnen de mensen niet eens meer lezen, denk ik. Maar goed, dat is even, dat heet dan vooruitgang allemaal. Dat is even ander onderwerp. In die cel bevinden zich fabrieken. Fabrieken die stoffen maken, die eiwitten maken, die DNA maken. Dus elke cel van ons is 1 grote chemische fabriek. Maar er komen geen schoorstenen uit. En die fabrieken zijn volledig geautomatiseerd. Die hebben geen personeel in dienst. Personeel wat vakantie wil en wat te laat komt en wat ruzie maakt. Volledig geautomatiseerd maken die fabrieken. Terwijl we hier zitten te praten, gebeurt dat miljarden keren in deze ruimte. Fabrieken in onze cellen die maken ingewikkelde lange polymeermoleculen, die kralenkettingen, op onnavolgbare manier. Geheugentapes, de cel weet precies wat hij aan het doen is. Controlesysteem, er gaat wel eens wat mis. Er komt de reparatiedienst, komt eraan, die gaat het herstellen. Het is allemaal onvoorstelbaar. En het meest ongelooflijk is nog, zo'n cel, zo'n complex object, kan zichzelf binnen 2 uur volledig kopiëren. Dan heb je er 2. Mijn moeder zegt altijd, hoe kan het groeien zonder... Nee, wacht even. Nou, dan ben ik de uitdrukking kwijt. Nou ja, goed, oké. Dat was 1 aspect, waarom ik leven oneindig complex noem. Nou gaan we naar onze hersenen kijken. Dat is dus 1 niveautje hoger. Want cellen is de bouwsteen van ons lichaam. En als je heel veel cellen bij elkaar hebt, heb je organen. Nou, ons meest complexe orgaan kun je over twisten, maar waarschijnlijk is het wel zo, dat zijn de hersenen. En weten wat 2 na meest complexe orgaan is, dat zijn onze darmen. En daar komt de uitdrukking gut feeling vandaan. Want met je darmen kan je ook voelen. En sommige mensen denken zelfs dat je ook kan denken. Muziek, als je in de kerk bent, je hoort een preek, je hoort woorden, dat komt hier binnen. Maar muziek komt hier binnen. Ze hebben extra antennes. Nou, we gaan nu naar de hersenen kijken. Hersen is een absoluut uniek orgaan. 1,5 liter inhoud. En er zijn 3 soorten cellen in de hersenen. Er zijn zenuwcellen, noemen we neuronen. En dan hebben we astrocyten en gliacellen. Dat zijn respectievelijk de dienstknechten en de dienstmaagden van de neuronen. En de neuronen, daar gaat het om, denken we nu. Ik acht het niet onwaarschijnlijk dat over 10, 20 jaar dat we veel meer weten van die andere cellen, ook waarom die er zijn. En dat die dan niet alleen maar braaf die neuronen ondersteunen. Maar laten we dan even vanuit gaan. En die neuronen doen eigenlijk alles. Die zorgen dat mijn hart klopt, dat ik ademhaal, dat ik hier beweeg. Dat u kan kijken, dat u kan horen, dat u kan lezen, dat u kan zien. Alles wordt in ons lichaam door die neuronen geleefd. En daar hebben we er zo'n 100 miljard van. 100 miljard neuronen. Mijn moeder zei, ja, hoe kan het groeien zonder steeltje, zo zei ze. En dat is zo. Als je een babytje hebt, we hebben ook weer een schattige kleinzoon, die is nou een half jaar. Als een baby heeft nog geen 100 miljard neuronen. De eerste 2-3 jaar moet dat groeien. En daarom moet je ook altijd heel lief voor babytjes zijn. En zo wiegen zo. Van de week had ik mijn zoon in mijn arm, zei ik moet lief zijn voor hem, dan kunnen ze neuronen goed aangroeien. Nou, daar doet u dat allemaal voor. Maar met die neuronen is iets heel speciaals aan de hand. Een neuron werkt niet op zichzelf. Elk neuron praat met minstens 1000 andere neuronen. En nu gebeurt dat praten, ze komen vlak bij elkaar. En dan scheidt het ene neuron een chemisch stofje af. En ik zei, er zitten antennes. Hè, op die, en die stofjes gaan op die antennes zitten. Die antennes herkennen dat. En zo kunnen ze met elkaar praten. Dus er is één groot pandemonium in je hoofd. Van honderden miljarden neuronen. Die van elk nog eens een keer met 1000 anderen praat. En zo door die netwerken te vormen kunnen die onvoorstelbare prestaties tot stand komen. Die onze hersenen kunnen verrichten. Hersenen zijn ook optimaal afgeschermd. Hè. Die hersenen die gebruiken ongeveer 40% van onze totale energie, wist u dat? Die u uit uw voedsel haalt. Dus er moet continu aangevoerd worden door allemaal bloed naar de hersenen. Als die bloedvaten verstopt zitten, dan heb je problemen. Heb je een herseninfarct. En dus dat is eigenlijk, met bloed kan van allemaal rotzooi meekomen. Die kunnen je hersenen infecteren. Maar er is een hele aparte barrière die dat weer verhindert. Dat noemen we de bloed-hersenbarrière. Dan gaan we nog een stapje hoger. We gaan van cellen naar hersenen naar de geest. Want dat is ook onderdeel van leven. Wat is de geest? Is dat alleen maar die hersenen, die neuronen en meer niet? Wat is het dan als je gaat redeneren, als je gaat denken, als je gaat voelen, als je verliefd wordt, als je een schilderij mooi vindt, als je een preek mooi vindt of niet? Wat is dat eigenlijk? Waardoor is dat alleen maar die neuronen? Is er verder niks? Dat is een enorme discussie. En kan je zeggen dat een neuron denkt? Nou, het is wel zo, alles wat we doen zijn die hersenen nodig. Het is een uitvoerend orgaan. Maar is er niet iets wat daar bovenuit stijgt? Wat die neuronen zeg maar aanstuurt? Is dat onze geest? Is dat misschien dat deel van de materie wat we niet kunnen zien? Die 9 andere dimensies die voor ons onzichtbaar zijn? Is daar niet ruimte voor de geest? Er zijn een heleboel wetenschappers die zeggen, nee, alles is terug te voeren tot fysische en chemische processen. Meer is er niet. Dat is het monisme. Maar, en verreweg de meeste wetenschappers die hangen dat aan. Een wetenschapper waar ik 10 jaar lang nauw mee heb samengewerkt, Dick Swaap, die heeft daar een boek over geschreven. Ontzettend aardige man trouwens, die ik heel hoog heb. Heel vriendelijk waren tegen elkaar, we wisten heel goed wat we aan elkaar hadden. Maar hij had wat rabiate standpunten. En een daarvan was, wij zijn ons brein. Hij bedoelde hiermee, nou, we hebben alleen ons brein en verder niks. Maar we hebben dat straks gezien, als je over materie praat, dan praat je per definitie ook over iets metafysisch. Dus eigenlijk schiet zo'n uitspraak zichzelf in de voet. Als je zegt, hè, bewustzijn als een hoger domein is een illusie, dan is die uitspraak meteen zelf dus ook een illusie. Dus daar kom je ook al niet verder mee. De laatste grote wetenschapper, hersenwetenschapper John Eccles, die de Nobelprijs kreeg in 2000, die was ook echt aanhanger van dualisme. Die was geen gelover of zo, maar die zei, nee, dat kan niet. Hij zegt, we leven met onze geest in een spiritueel domein en met onze hersenen en ons lichaam in een fysiek domein. En dat noemen we dus dualisme. Goed, nou, dan hebben we dus gezien waarom ik leven oneindig complex noem. En hoe is dat nou ontstaan? Dat is dus de vraag. Zou dat alles ontstaan zijn uit die oersoep door toevallige louter natuurlijke processen? Is dat het? Is er meer niet over te zeggen? Wat weten we daar eigenlijk van? Dat ga ik u nu vertellen. Dus ik probeer u een eerlijk beeld te geven van wat we in de wetenschap weten aan feiten, wat je kan vinden, en wat interpretaties of extrapolaties daarvan zijn. Ik probeer u een eerlijk beeld te geven. Nou, daar valt natuurlijk de term evolutietheorie. Die wordt ook op allerlei manieren gebruikt en misbruikt. Maar de meest beperkende definitie van de evolutietheorie gaat over het ontstaan van het leven. En niet over het ontstaan van het heelal en zo, waar we het voor de pauze over hebben gehad. En dan komt de naam van Darwin. En die evolutietheorie is een wetenschappelijke theorie. Dus daar is niks mis mee. En ik nodig u ook uit, als u het woord evolutie hoort, moeten we niet meteen hoog in de gordijnen klimmen. Oh, dat is gevaarlijk. En het is een wetenschappelijke theorie die een hele grote verklarende kracht heeft over een aantal waarnemingen die we doen. En wat vond Darwin? Darwin die zegt, soorten kunnen zich aanpassen. En dat komt als een groep van hetzelfde soort ergens leeft. Er is altijd competitie. Er is altijd tekort aan bepaalde voedingsstoffen of aan vrije ruimte of wat ook. Dus er is altijd competitie. En omdat er in elke soort van nature variaties voorkomen, kan het zijn dat bepaalde varianten bevoordeeld worden. Ik zeg wel eens, als je in een zaaltje zit zoals hier, en er zijn twee deuren en die zijn allebei 1,50 meter hoog. En er breekt hier brand uit. Nou, dat zijn de korte mensen zijn in het voordeel. Dat zijn de enigen die ontsnappen. En de rest sterft een jammerlijke dood. Nou, en trouwens dat kort zijn is iets wat overerfbaar is. Dus er kan een gemêleerde groep kan zich ontwikkelen tot een groep die alleen maar kort is. Nou, dat, je kunt zeggen, dus het feit dat iets zich kan ontwikkelen is een onderdeel van de schepping. God heeft alles zo mooi gemaakt dat er inderdaad ontwikkeling mogelijk is. Binnen soorten, misschien binnen soortgroepen. Dus ik zeg altijd, evolutie is een onderdeel van Gods wonderlijke schepping. Je zal toch iets maken wat uit zichzelf nog iets mooiers kan opleveren. Dan is het toch helemaal geweldig. Nou, dat is iets anders als evolutionisme. Want daar moeten we wel voor waarschuwen. Dat is ook geen natuurwetenschap meer. Dat is een filosofie. En evolutionisme die zegt, alles is uit levenloze materie via de wetten van de fysica en de biologie ontstaan en ontkenning dat er een hogere macht zou zijn. Dat is het evolutionisme. En daar moet je dus voor oppassen. Dat is dus volledig verwerpelijk. Maar de evolutietheorie als wetenschappelijke theorie kun je een heel eind in meegaan. Nou, waarom? Wat zijn sterke punten van die evolutietheorie? Ik loop het even snel langs. Het is een vruchtbaar paradigma. Paradigma, dat is dus een stelsel vooronderstellingen waar wetenschappers mee werken, die ze allemaal aannemen, die op zich niet bewezen zijn. Je kan evolutie natuurlijk nooit bewijzen, want er is nooit iemand vroeger bij geweest. Maar het is een vooronderstelling waar je mee werkt. En als je dan in de natuur kijkt, zie je een heleboel feiten, observaties, die dat lijken te ondersteunen. Laten we ze eens eventjes nagaan. Je kunt opgravingen doen, je kunt fossielen vinden. En dan vind je dus, hoe verder je graaft, hoe dieper je graaft, steeds eenvoudiger levensvormen. Dus je zegt, ja, inderdaad, vroeger was alleen maar cellen, en toen waren de planten, en toen waren de dieren. Dus is vast het een uit het ander ontstaan. Dat is alweer een aanname dat de verklaring zou zijn. Maar kijk je naar de lichaamsbouw bijvoorbeeld. Bijvoorbeeld van tussen dieren en ook mens. Die lichaamsbouw vertoont een hele grote mate van overeenstemming. Alsof er eenzelfde grondplan aan de grondslag ligt. We hebben zelfs nog ergens, geloof ik, een bordje wat uiteindelijk een staart had kunnen worden. He, dus het lijkt wel of alles hetzelfde bouwplan heeft. Nou ja, dat zou best verklaard kunnen worden door dat het een uit het ander is ontstaan. En je ziet als je een populatie hebt, dat inderdaad soorten zich kunnen aanpassen. Maar het gaat nog verder. Als je in de natuur kijkt, de hele natuur heeft dezelfde bouwstenen. Dus de eiwitten, de DNA, dat vind je overal terug. En die eiwitten zijn opgebouwd uit aminozuren. En daar heb je twee vormen van. Een linker en een rechterhand. En alleen die linker komt voor in de natuur. Overal. Nou, dat is toch wel heel opvallend. Men zegt, ja, weer een aanwijzing dat het een uit het ander is ontstaan. Maar het gaat nog verder. Kijken we naar ons DNA. Want wij hebben DNA, maar alle diersoorten hebben DNA. Ook alle planten hebben DNA. En er is een verbluffende overeenkomst in het DNA. Althans, in bepaalde onderdelen van het DNA. Daar kom ik zo nog op terug. Het lijkt op elkaar. En kijken we naar ons immuunsysteem in ons lichaam. Kent u immuunsysteem? Als je dat niet had, dan zaten we hier allemaal niet. Immuunsysteem is eigenlijk dat is de grootste... evolutionist die er is, zeg maar. Want het immuunsysteem kan zich razendsnel aanpassen aan nieuwe indringers waarvan hij de structuur niet kent. Dus ons immuunsysteem kan razendsnel dingen maken die er daarvoor niet waren, die zo in elkaar zitten dat ze die indringer kunnen verjagen. Dus dat kun je ook evolutie noemen. Er ontstaat iets heel nieuws wat er nog niet was uit bepaalde basisprincipes. En dan zijn er mensen die zeggen, kijk eens naar een embryo. Het begint als één celletje, dan twee, dan vier. En het lijkt erop alsof zo'n embryo in 9 maanden tijd de hele evolutie in razend tempo doorloopt. In het begin lijkt het een beetje op een visje en dan lijkt het heel wat op een vogeltje. Het lijkt alsof we de hele evolutie heel snel zien afspelen. Nou, dus dit zijn feiten en die zijn zo. De vraag is natuurlijk, hoe ga je dat uitleggen? Nou, ik denk dat er twee verklaringen zijn die weer wat mij betreft gelijk aan waarschijnlijk of onwaarschijnlijkheid zijn. De ene verklaring is van evolutie, dat het allemaal het een uit het ander is ontstaan. En de andere verklaring is dat er een schepper was, die van dezelfde bouwprincipes uitging, die dat eindeloos varieerde en zo allerlei verschillende soorten liet ontstaan. Dat is een even waarschijnlijke uitleg. En ik begrijp nooit waarin wetenschappers ook zeggen, ja, dit is allemaal zo overduidelijk, er moet wel evolutie zijn, maar voor mij is het net zo duidelijk aanwijzing dat er dus een schepper is die dat zo heeft gedaan. Wat zijn dingen die we niet begrijpen? Dat wil ik toch wel met u bespreken. En ik wil vooraf stellen, ik zeg dat niet als een soort God van de gaten redenering. Zo van dingen begrijpen we niet, dus dat moet God wel zijn. Ja, als we het dan over 10 jaar wel begrijpen, God pech gehad. En dus ik probeer een eerlijk beeld te geven wat we wel en wat we niet weten. En dan blijkt dat we eigenlijk veel meer niet weten dan wel weten. Dat ook de hele evolutietheorie op hele wankele fundamenten is gebouwd. En ook tegenwoordig heel sterk aangevochten wordt. Ook in de wetenschap. Ik noem u wat. Die tijdberekening, we hebben het over miljarden jaren gehad. Nou, ik kan daar nu niet op ingaan. Ik zeg er dit van. Tijdrekeningen is geen onzin. Zeker als we tot 50.000 jaar teruggaan, kunnen we vrij nauwkeurig bepalen. Ook met verschillende methoden die dezelfde resultaten opleveren. Gaan we verder terug, dan baseren al die tijdrekeningen zich ook op aannames. Bijvoorbeeld dat alles in de natuur altijd even snel gegaan zou zijn. En die aannames, daar kun je vraagtekens bij zetten. Dus ik zeg altijd, nou laten we er factor 1000 naast zitten. Laat dat zo zijn, maar dan nog steeds is de aarde oud. Nog steeds hebben we een oude aarde, een oude kosmos. Wat weten we? Kan inderdaad uit zo'n oersoep, kan daar nou cel uit ontstaan? Die kun je in zijn complexiteit beschrijven. Wat is de kans daarop? En als we dan gaan graven, dan moet het in zo'n 100 miljoen jaar tijd gebeurd zijn. Nou, iedereen is het erover eens, dat kan niet. Als je statistiek erop loslaat, het is onmogelijk dat je dat kan verklaren. Dat iets zo complex door toevallige samenwerking van dingen kan ontstaan. Bovendien waren de omstandigheden vroeger natuurlijk heel anders. Dus je moet heel erg oppassen. Dat is dus ook zo'n voorbeeld van extrapolatie. Dat je, hoe dingen nu gaan, daarvan neem je dan aan dat het altijd precies zo gegaan is. Terwijl de condities vroeger misschien heel anders waren. De aarde heeft een paar keer een enorme optater gehad van meteorietinslagen en noem maar op. Dus er is geen enkele aanwijzing hoe dit vanzelf kan plaatsvinden. Bovendien hebben we een probleem met eiwitten en DNA, nucleïnezuur. Een DNA bevat de code voor eiwitten. Dus de DNA vertelt de cel precies met een code, dus een hele kunstige codering, welke kraaltjes er genomen moeten worden om die ketting te maken, die kale ketting die we een eiwit noemen. Maar die eiwitten die zijn weer nodig om dat DNA te activeren. Dat noemen we de epigenetica. Dus je hebt je genetische informatie, maar dat op zich zegt eigenlijk nog niet zoveel. Wat er daarna gebeurt, hoe die informatie wordt beschikbaar gesteld, daar zit hem de crux. En er zijn dus eiwitten voor nodig, maar die eiwitten worden weer door DNA gecodeerd. Het is een soort kip-ei-probleem. Wat was er eerst? Je hebt dus ook twee kampen in de wetenschap. Het eerst eiwitkamp en het eerst nucleïnezuurkamp. Wie vertelt een cel? Ons lichaam bevat nu ruim 200 verschillende celtypes. Het begint met 1. En er worden er 2 en 4. Wie vertelt een cel dat hij een zenuwcel moet worden later? Of een bloedvatcel? Of een haarcel? Hoe gaat dat? Daar weten we nog maar heel weinig van. Hoe is het in de wereld mogelijk dat identieke cellen toch weer een bepaalde differentiatie ontstaan? Dat er een linkerhand groeit en een rechterhand. Hoe is het in de wereld mogelijk? Er ligt nog heel veel om te ontdekken, noemen we morfogenese. Nou goed, oké, dat weten we dan nog niet, maar dat zal dan toch wel bewezen zijn als je cellen hebt dat er automatisch planten en dieren zou uit kunnen ontstaan en dat het allemaal van heel eenvoudig naar heel complex is gegaan. Nou, als je gaat kijken in de opgraving, dan zie je dat vrijwel het hele plant- en dierenrijk in vrij korte tijd dat je die terugvindt. Dat noemen we het Cambrium, dat is een bepaalde periode in de geologische tijdschaal. Zo'n 500 miljoen jaar geleden, denkt men nu. Het lijkt alsof ineens al het plantenrijk in al zijn diversiteit ontstaat. En het de hele tijd later lijkt het alsof ineens het dierenrijk in zijn diversiteit ontstaat. Dus dat het een uit het ander heel geleidelijk zou zijn ontstaan, daar hebben we eigenlijk helemaal geen aanwijzingen voor. Dan moeten er trouwens ook overgangsvormen moet je kunnen vinden die je nauwelijks vindt. Ik kan zeggen, ja, dat is natuurlijk logisch, want die waren niet zo stabiel. Die waren niet zo levensvatbaar. Ja, Amahoula, als je er dan helemaal niks van vindt, is het toch wel heel onwaarschijnlijk. Dus dat zijn toch gegevens waarvan je zegt, nou, kijk, men wil natuurlijk graag aannemen dat het allemaal inderdaad automatisch vanzelf zou gaan, maar de wetenschappelijke basis daarvoor is heel wankel. En dan gaan we nog even naar DNA kijken, want het is toch wel zo dat onze DNA heel veel op elkaar lijkt. Wij hebben ons DNA lijkt voor meer dan 95% op de chimpansee. Weet u toch, hè? Het is wel heel duidelijk dat we van de aap afstammen. Dat wordt ons verteld. Maar wat mensen niet bij vertellen is dat die 95% overeenkomst slaat alleen maar op dat deel van DNA wat codeert voor de eiwitten. En dat is maar 1%. Nou. Dus voor 1% van ons DNA geldt dat daar die grote gelijkenis is. Wat doet de rest van DNA? Tot 10 jaar terug zei men dat is junk, dat is rotzooi. Ik zei tot in collegezalen toe op de universiteit van ze, denk je nou echt dat een schepper rotzooi heeft gemaakt? De laatste 10 jaar beginnen we iets meer te begrijpen waar de rest van de DNA voor is. En ik ben ervan overtuigd dat er nog een hele revolutie staat te gebeuren. Ja? Hoe kun je? Duiden? Wat bedoel je met duiden? Dat is een onderdeel van het dierenrijk wat door God geschapen is. En wat zich geleidelijk misschien inderdaad heeft ontwikkeld. Dat is zo. En daaruit zijn homoïden ontstaan. Dus diersoorten die al heel veel op de mens leken. Dat is inderdaad ook. Dat is dus een onderdeel van de veelkleurige schepping van God. Denk ik. Goed. Nou, kun je dan... Hebben we enig inzicht hoe uit een puur fysisch gebeuren, een plant, een dier, hoe daar uiteindelijk een mens met een geest, met vermogen om te denken, kan ontstaan. Nou, ik wil daar heel kort over zijn. Dat is een domein waar de natuurwetenschap natuurlijk niet over gaat. De verklaring daarvan onttrekt zich aan natuurwetenschappelijke experimenten. Goed, nou. Nou, zijn we er bijna, voordat ik ben om 10 minuten, over 10 minuten ben ik klaar. Dan gaan we lekker vragen doen en dan kan u alles vragen wat u wilt. Ik wil nu even met u langsgaan. Een viertal stromingen die er zijn onder christenen, of ook niet-christenen, waarmee geprobeerd wordt de gegevens uit de Bijbel, zeg maar het scheppingsgegeven, te combineren met het evolutiegegeven. Is dat mogelijk? Dus wat zijn de theorieën, de alternatieve theorieën voor het evolutionisme? Nou, het eerste wat ik dan wil noemen is het creationisme. En dat is ook een isme. En ik heb u gezegd, met ismes moet je oppassen. Met evolutionisme moet je oppassen. Met evolutietheorie, dat is gewoon een wetenschappelijke theorie. Met scheppingstheorie is ook prima. Je mag prima wetenschap bedrijven met het aanname dat alles geschapen is. Maar creationisme gaat toch net weer even wat verder. En uiteindelijk is mijn moeite daarmee dat men in feite een knieval maakt voor de wetenschappelijke methode. Men denkt dat de Bijbel is gegeven, want de Bijbel informatie verstrekt, die ons 20-eeuwse westerse christenen, die voornamelijk met onze linker hersenhelft denken, die door de verlichting zijn heen gegaan, die een bepaalde eenzijdige manier van kijken naar de werkelijkheid hebben. Men denkt dat de Bijbel zo is geschreven om dat soort mensen zoals wij zijn te bevredigen in hun behoefte aan verklaring. Want wat is de linker hersenhelft? De linker hersenhelft zegt, ik wil alles verklaren, ik wil alles weten, ik wil alles begrijpen. Een Oosters mens is heel anders. Dus de rechter hersenhelft dominant. Dat is het holistische. Die bekijkt de grote verbanden. Die bekijkt de samenhangen. En daar zit dus een soort drang achter. Om de Bijbel zo te gebruiken. Dat daar informatie uit staat. Zodat we precies kunnen uitrekenen hoe oud de aarde is. En dat we precies kunnen weten. Hoe God alles geschapen heeft. Ik heb bewondering voor deze mensen. En ik zit ook heel veel goede aspecten bij. Maar ik denk dat ze op een gevaarlijke manier toch ook lijden aan zelfoverschatting. En ik wil heel graag de boodschap ook aan u overbrengen. Scheppen, wij geloven in een schepper. Maar als ik u vraag, wat is scheppen? Dat weten we toch niet. Dat is een goddelijke daad. En laat het zo. Laat het iets goddelijks zijn wat ons begrip verre te boven gaat. Laten we het aanbidden en prijzen. Maar laten we niet denken dat wij zouden moeten kunnen uitpuzzelen hoe het allemaal precies gegaan is. Wat ik goed vind van Gretchen is dat ze inderdaad tijdrekeningen bestrijden. Hè. Daar is inderdaad veel bij op te merken. En dat ze ook veel grotere plaats geven aan catastrofes die gebeurd zijn. Ja, je kan natuurlijk kijken naar het fossiele archief, je kan kijken naar afzettingen. Maar als er vroeger rampen zijn geweest waardoor de onvoorstelbare dingen met de aarde gebeurd zijn. In de Bijbel staat het binnenste van de aarde keerde zich naar buiten. Nou, dat zijn natuurlijk onvoorstelbare dingen gebeurd. En er zijn, wat ik al zei, meteorietinslagen geweest. Die wil je niet weten wat er met de aarde vroeger allemaal is gebeurd. En dat is dus ook dat extrapoleren waar ik het over had. Wij weten natuurlijk helemaal niet wat er allemaal met de aarde is gebeurd. En wat de gevolgen daarvan zijn. En wat we nu terugvinden, dat is ook een gevolg van rampen, van catastrofes. Een jaar of 20 geleden ontstond er in Amerika een beweging die heet Intelligent Design. En dat was een beweging die werd opgezet door niet-christenen, wetenschappers die gewoon keken naar de natuur, statistici, ook wel filosofen, biologen, en die zeiden, ja, je kan me nog veel meer vertellen, maar het kan gewoon niet waar zijn dat alles zomaar spontaan is ontstaan. Het is te ingewikkeld, er zit veel onherleidbare complexiteit in, dat is op wetenschappelijke gronden niet te verdedigen. Dus het moet ontworpen zijn. Er moet dus een ontwerper zijn. Ze noemen dat een intelligente ontwerper. En wie of wat dat is, daar laten ze zich niet over uit. Christenen zeggen al gauw, ja, dat is God. Men zegt, nee, dat zeggen we. Het is ontworpen. En hoe, dat weten ze niet. Maar het is onmogelijk aan te nemen op wetenschappelijke gronden dat het allemaal zomaar spontaan uit het niets zou zijn ontstaan. Dan heb je een heleboel christenen die zeggen, ja, weet je, die evolutie... Theorie is bewezen. En alle wetenschappers zeggen het. Wat moet ik dan als theoloog? Zou ik dan als theoloog... Ik ga nu even als een theoloog praten. Iemand die de Bijbel uitlegt. Hoe zou ik dan als theoloog kunnen zeggen dat dat misschien wel niet waar is? Dat moet ik dan dus wel aannemen. Alsof ik als natuurwetenschappers alles wat theologen beweer zomaar zou aannemen. Dus men zegt, ja, we moeten eraan geloven. Het is zo gegaan, want iedereen denkt dat. Dus dan moeten we de Bijbel toch maar even herlezen. En zorgen dat wat er in de Bijbel staat zo uitgelegd kan worden, dat het klopt met wat alle wetenschappers nu vinden. En ja, zo kun je denken, maar het is een glibberig pad. En als je dan uitkomt bij een uitkomst, dat je zegt, ja, Adam en Eva, de eerste mens, nou, dat was eigenlijk niet zo. Dat staat wel in de Bijbel. Maar dat was niet zo, dat is heel anders gegaan. Alsof de wetenschappers er toen allemaal bij waren. Weet je wel, er was een groep van 200, zeg maar, dan homoïden. En God zei ineens, die blies de geest in één en dat was dan de eerste mens. De Bijbel vertelt een heel ander verhaal. Dus ik zeg, laten we de Bijbel in zijn waarde laten. Laten we ook de wetenschap in zijn waarde laten. Want als je je baseert op dingen waar alle wetenschappers het over eens zijn. Nou, als ze het ergens over eens zijn, is dat er niemand uit de doden kan opstaan. En dat de maagdelijke geboorte niet kan. En dat wonderen niet kunnen. Daar zijn ze het zeker over eens. Moeten we dan op grond daarvan ook alles wat in de Bijbel staat maar anders gaan. Dus een glibberig pad. Ik ben daar voorzichtig in. Je hebt ze ook weer in allerlei maten en soorten. Maar ik wil dus niet me scharen bij de groep mensen die zeggen, de wetenschap heeft het bewezen, dus moeten we de Bijbel anders gaan lezen. Dat vind ik... En sommigen gaan zo ver dat ze zeggen, ja, alles wat God heeft gedaan, is hij heeft in het begin op een knop gedrukt. En toen is alles spontaan, heeft zich zo ontvouwd en God heeft zich er eindeloos over verheugd. En dat is wat er staat in Genesis 1. Dat is de meest vergaande vorm.
Gijs met een blik met zijn
nieuw. Ja, ja, ja. Ja, ja, ik heb met Gijsbert, ik heb gezegd, ik geef allemaal lezingen, ik heb je boek gelezen en mensen gaan mij vragen, wat vind je van het boek? En dat zal ik nou eerst aan jou vertellen. En dan, nou, ik ben het met 80% van hem, wat hij schrijft, ben ik het eens, daar kan ik me helemaal in vinden. In bepaalde opzichten, met name dat over die eerste mens, daar kan ik echt niet met hem meegaan. Dat heb ik hem ook voorgehouden. Ik heb zo gezegd, ga mij uitleggen hoe je dan nog stelling neemt tegen mensen die zeggen dat opstanding niet kan enzovoort. Nou. Dus ja, maar hij zegt ook heel veel goede dingen waar ik het wel mee eens ben. Dus ik heb heel veel respect voor hem, maar ook voor Martjan Paul, die ongeveer tegelijkertijd een boek heeft geschreven. En Van Bemmel, zijn boek komt in december uit. Als ik zo het voorbericht lees, voel ik me daar heel sterk mee verwant. Maar ik zeg altijd, ik hoor nergens echt bij. Ik pak overal het mooie van. Hè, want ik wil me niet een sticker op laten. Dan heb je zelfs nog een filosoof die heeft zich hierover mee bezig. Gewoon zegt, die bemoeit zich ook overal mee, filosofen. Maar die heeft toch wel mooie dingen gezet. Hij zegt, kijk, als je naar de werkelijkheid kijkt, dan heb je een aantal domeinen die onherleidbaar tot elkaar zijn. Hij noemt dat het fysisch, het biotisch, het vegetatief, sensitieve metalen domein. Hij zegt, de evolutietheorie biedt geen verklaring voor deze overgangen. En wat is scheppen? Dat is het goddelijk ingrijpen dat er uit iets wat er is, gaat God iets maken wat nooit verklaard kan worden uit wat er al is. En dat noemt hij emergentie. Er ontstaat iets wat je niet kan verklaren uit zijn bouwstenen. Dat is eigenlijk scheppen. God maakt dingen mogelijk die gods onmogelijk zijn, zouden wij zeggen in onze taal. Goed. Nou, ik heb er nog twee en dan zijn we er. Mooi, hè? Nou, wat moeten we ervan denken? Wat leert de Bijbel? Nou, het evolutionisme, heb ik al gezegd, daar moeten we voor oppassen. Daar zitten dus een heleboel aannames in die ook gevaarlijk zijn. Het is dus een paradigma, het evolutionisme, maar uiteindelijk zit er een metafysische aanname achter. De evolutietheorie is een prachtige theorie die heel veel verklaart, maar in principe heel veel onbewezen vooronderstellingen heeft. En hij wordt ook in toenemende mate bekritiseerd. Darwin zelf was voorzichtig en hij wist dat zijn theorie zou worden misbruikt, hè, door mensen die van God af wilden komen, zeg maar. Evolutie op zich is een onderdeel van Gods schepping, hè. Microevolutie, dat is wat binnen soorten, binnen soortgroepen wat mij betreft, is dat iets wat we waarnemen, dat maakt de schepping alleen maar groter. Maar als je het essentieel nieuwe domeinen neemt, dan is goddelijk ingrijpen de meest acceptabele verklaring. En ja, nog een paar bijbelteksten tot slot. Dat beroemde begin van Psalm 109. De hemel verhaalt, de hemel heeft een verhaal ons te vertellen. Namelijk Gods majesteit. Onvoorstelbaar het uitspansel. Hebreeën 11, door het geloof komen we tot het inzicht dat de wereld door het woord van God geordend is. En dat zichtbaar ontstaan is uit niet zichtbaar. Door het woord van God. Dat is de tweede persoon van goddelijk wezen. God heeft gesproken. Zo is de werkelijkheid tot stand gekomen. En dat is iets voor ons, dat is onnavolgbaar letterlijk. En dit is denk ik zo'n beetje mijn lievelingsvers uit de Bijbel. Machtig zijn de werken van de Heer, wie ze lief heeft onderzoekt ze. Is het niet heerlijk? Dat zijn we aan het doen in de wetenschap, maar ook in het geloof. En de werken van God het onderzoeken. Augustinus zei al, het hart dringt tot geloof en reden. Je moet allebei, mag je het doen. Geloven, vertrouwen, maar ook reden, ook de natuur onderzoeken. En eigenlijk is dus natuurwetenschap een vorm van feestvieren, een vorm van verering. En ja, het is letterlijk om stil van te worden. Een jongen wordt opgenomen in iets wat scheppen is. Dat is een geheimenis van ons. En ik zeg, laat het nou ook maar zo blijven. Laten we het gebruiken om Gods naam groot te maken door natuurwetenschap te doen. Nou, dat is wat ik u wilde vertellen.
Ik zou willen beginnen met een vraag van die broeder die er niet bij kan zijn.
Ja.
Doordat hij een virusinfectie opgelopen heeft. Virus.
Ja. Ja, is dat onderdeel van Gods goede schepping? Maar ja, dan zien we of daar nog een vraag over komt.
Dan moet ik even kijken, want hij had een behoorlijke lap tekst.
Een soort co-referaat, ja.
Dan gaat het onder andere, ik zal even beginnen met een klein zinnetje aan het begin. Wat het onderwerp geloof en wetenschap betreft, kan ik me goed vinden in wat dokter-ingenieur E. Schuurman daarover geschreven heeft in zijn boek Geloven in Wetenschap en Techniek, 2004. Kent u dat?
Ik heb een paar meter boeken gelezen over deze materie, daar zat deze niet bij.
Na een heleboel tekst komt hij met zijn vraag. Bekijk altijd eerst kritisch de probleemstelling. Vindt u niet?
Ja.
Hebben christenen zich door evolutionisme niet veel te makkelijk laten meeslepen in een verkeerde probleemstelling? En zijn ze nu via het creationisme beland in een Bijbel heeft toch gelijk verhaal?
Ja.
U zegt ja.
Ja.
Nou, dan kan ik hem kort doorbrieven.
Ik ben het helemaal met die analyse eens. Ja. Dat is uit de school van de reformatorische wijsbegeerte. En dat zijn wijze mensen.
Ja.
Die inderdaad de wetenschap in zijn waarde laten, maar ook in zijn beperktheid laten.
Ja.
En het is een menselijke activiteit. Wat zouden we daar verder hoog van opgeven?
En dan heeft hij nog een vraag. Welk geloof en welke wetenschap? En daar zegt hij dan over, anders gezegd, de discussie verplaatsen naar vooral het terrein van de christelijke wetenschapsleer. Begrijpt u hem?
Wat is christelijke wetenschap?
Oké, nou...
Wetenschapsleer. Wetenschapsleer. Dat hij de reformatorische wijsbegeerte mee, denk ik.
Ik denk het.
Ja. Ja. Nou, als dat zo is, dan ben ik het met... Dan. Nee, wetenschap beperkt zich niet tot reformatorische wijsbegeerte.
Nee, okay.
Ik heb het nu over natuurwetenschap. En dat is wanneer de natuur onderzoek proefjes doet, de dingen waarneemt en puzzeltjes oplost.
Ja. Nou, ik probeer het ook bij hem te brengen dan. Dan was dat de eerste vraag. De tweede vraag is falsificatie ten opzichte van verificatie. Kunt u daar een uitleg of voorbeeld van geven? De vraag is van Hans Grutter. Klopt dat, Hans? Ja.
Nou, ik heb die zwanen als voorbeeld gebruikt. Je kan nooit bewijzen dat alle zwanen wit zijn. Je kan wel bewijzen dat het niet zo is. Als je namelijk, du moment dat je een zwarte zwaan ziet, dan heb je die uitspraak gefalsificeerd. Je hebt gezegd, hij is niet waar, want niet alle zwanen zijn wit. Ik heb nu een zwarte te pakken. Je kan nooit bewijzen dat alle zwanen wit zijn, want je weet niet wat de toekomst ons brengen zal. Ja, dat geeft dus ook de beperktheid aan van ons kennen. En dat is geen onderwaardering of zo. Ik zeg niet dat het daarom... Tuurlijk, we moeten zo werken. Maar het is beperkt. Ons kennen is beperkt. En ik voel me daar heerlijk bij.
Ja? Dan heb ik nog een vraag. Die komt van Maarten. Historisch bijbelkritiek in harmonie met geloof. Dus historische bijbelkritiek in harmonie met geloof, kan dat?
Wat bedoel je met historische bijbelkritiek? Want anders ga ik...
Nou, het ging natuurlijk nu heel sterk over het conflict tussen... Ja. Eventuele conflict tussen natuurwetenschappen en... het geloof en de Bijbel. En mijn vraag is dan eigenlijk van... hoe weet je dat die Bijbel... een betrouwbare bron van kennis is? En dan heb je weer... veel historici, archeologen... die zeggen van... ja, maar wacht eens eventjes. De uittocht heeft niet plaatsgevonden. Of veel verhalen hebben niet zo plaatsgevonden. Dan was ik benieuwd naar uw mening daarover, zeg maar.
Ja. Ik zeg altijd... kijk, hoe je weet dat de Bijbel waar is... dat is wat de Heilige Geest in ons hart werkt. Geloven is zeker weten van iets wat je niet kunt begrijpen. Dus je weet het zeker, je kunt het niet begrijpen. En ik zeg ook dat alles wat in de Bijbel staat is waar. Maar waar en waar kan op verschillende niveaus zijn. Maar het is allemaal waar. Je moet niet aankomen met dat is niet waar of dat is niet echt gebeurd. Alles wat in de Bijbel staat is waar. Dat geloof ik zeker. En ik begrijp niet... Wat voor motieven mensen hebben om daar aan te gaan morrelen en zo. En het blijkt ook dat een heleboel van dat soort pogingen uiteindelijk weer stuk lopen. En ook als, dus kijk, het is mijn vak niet. En ik zeg, de waarheid van de Bijbel zullen we als mensen nooit onderuit kunnen halen. Dat is mijn vaste overtuiging. De diepe waarheid. Maar dat is een waarheid die zich op een ander niveau afspeelt dan ons kennen. Want ons kennen is beperkt. Maar de waarheid dat God alles gemaakt heeft, dat hij betrouwbaar is, dat hij een volk heeft uitgekozen, dat hij alles heeft klaargemaakt voor de komst van zijn zoon, dat zijn zoon weer zal weerkomen. Dat soort waarheden, die zijn onomstotelijk.
Ja, maar de moslim kan toch precies hetzelfde zeggen over de Koran?
Nee. Nee, de Koran is natuurlijk 600 jaar na Christus ontstaan of zo. De Koran heeft niet die diepe wortels als de Bijbel. De Koran is één boek. De Bijbel is 66 boeken die op onnavolgbare wijze samenhangen naar elkaar verwijzen. af en toe, ik heb nu wat meer tijd om aan bijbelstudie te doen, maar af en toe sta je versteld van de eenheid van het woord. Dat er in hele verschillende bijbelboeken die duizenden jaren naar elkaar verschenen zijn, dat er dezelfde thema's en gegevens aan de orde komen. Dus de Koran kan je absoluut niet vergelijken met de Bijbel. Ja. Ja, je kan het niet bewijzen. Ja. Bewijzen wat wij natuurwetenschappelijk bewijzen noemen, dat kan niet. Ik zeg gelukkig niet. Stel je voor dat we het zouden kunnen bewijzen, dan hebben we God onder controle. En dat is wat de mens uiteindelijk altijd wil. Trots, hoogmoedig. Wij willen God aan het lijntje hebben, dat we precies kunnen uitvlooien. En dat is een neiging, die zit in ons. Dat is ook een beetje in het creationisme een gevaar is. Laat het lekker zo zijn. Je kunt het niet bewijzen. Nou, heerlijk. Halleluja, zou ik zeggen.
Maar mag ik aanvullend daarop? Kunt u dan wel iets meer vertellen over die verschillende niveaus van waar? U zegt zelf ook in het verhaal ergens, en dat refereert daar een klein beetje aan, Genesis als literair genre in plaats van een feitenrelaas. Dat zijn verschillende typen. Ja. Waarheden. Ja, kunt u er iets meer over vertellen?
Genesis 1 tot 2 vers 4 is een ander soort taal, een ander soort berichtgeving dan de rest van het boek Genesis, wat in Toledot is opgedeeld. Dat presenteert zich ook anders als geschiedschrijving. Dit is zo gebeurd. Genesis 1 tot 2 vers 4 heeft meer de vorm van een loflied, van een ode, van iets verhevens. Oh, ongelooflijk. Ik wil niet zeggen dat het niet waar is. Het is waar wat daar staat, maar op een waarheid is veel groter dan wij kunnen bevatten. We moeten nooit dingen naar beneden halen, dat het alleen maar waar kan zijn als wij het precies in kaart kunnen brengen. Dus het is waar op een prachtige manier, veel mooier nog dan een feitenwaarheid. Ja, dat is alles wat ik ervan kan zeggen. Maar tot die conclusie komt Collins dus door heel goed naar de taal te kijken, naar de woorden. Het is ook een taalkundige, een linguistische analyse. Het is echt een knap boek. Ik heb heel veel gelezen, maar ik vind dat echt. Het komt uit Amerika, dus het moet wel goed zijn. Hè? Echt verreweg het beste uitleg.
Ja, wat ik heel mooi vind wat
en
u zegt.
Kwakkel sluit zich, onze eigen hoogleraar in Kampen, sluit zich daar ook nauw bij aan. In zijn boek De Oorsprong of zo, wat in 2000, 11, 12 is verschenen. Die zit ook op die lijn. Die heeft niet zo'n mooi boek geschreven, helaas.
Ja, ja, wat ik heel mooi vind wat u zegt is dat er dus juist hogere, mooiere waarheden zijn dan de feitelijke waarheid.
Juist,
want ik denk dat daar vaak een kern van ook een fout zit die wij als christenen maken. Ja. Dat we eigenlijk die feitelijke waarheid te hoog neerzetten. Terwijl wat er staat, zeg maar, daar bovenuit gaat.
Ja, dan halen we het naar beneden. En dat willen we graag, hè. Je hebt ook tegenwoordig, ook wel veel in preken tegenwoordig. Ik heb er niks tegen om te zeggen, het verhaal, alles draait om Jezus. Maar we hebben een dominee die dat mij net iets te vaak zegt. En dan alleen Jezus. Bijna als knuffel. En niet meer Jezus Christus of de Heer Jezus. Dan is God ook uiteindelijk tot ons niveau omlaag gehaald. En dan dat is wat we graag willen. Dat bedoelt hij niet hoor, ik weet het allemaal wel. Maar die neiging zit er toch wel in.
Ja, ik heb nog wel een volgende vraag. Maar, sorry, die is van mijzelf.
Nou, laten we blij begroeten.
Dit verhaal dat speelt een aantal jaren terug. Het gaat over gebedsgenezing. En het gaat over spierdystrofie. Er was een vrouw, Janneke Vlot heette ze, het heeft in alle kranten gestaan, die ernstige pijnen had door spierdystrofie. En dat speelde in de buurt van Gorkum, zal ik maar zeggen. En zij werd door gebed genezen. Ik zat op een gegeven moment in het Caribabad in Gorkum. Kleinkinderen, speelde lekker en ik zat naast een meneer die jonger was dan ik. En die liet zijn kinderen daar spelen. Wij raakten in gesprek. Hij zag dat ik christen was op een of andere manier. Hij zegt, meneer, ik heb dit meegemaakt. Dat die vrouw genezen was. Ik ben dokter. En ik heb er geen verklaring voor. En die dokter, die huisarts, die is nu bezig om te studeren op... Kent u het verhaal?
Nee, maar ik knik dat ik u volg. Ja.
Die probeert nu uit te zoeken of gebedsgenezing echt verklaard kan worden. Wat denkt u daarvan?
Waarom wil die dat? Waarom wil die dat verklaren? Kijk, het is ja, onderzoek is oké, maar verklaren is, hij zal het nooit kunnen verklaren. Er is een heel groot deel van de werkelijkheid wat wij niet kunnen verklaren, wat onze begrippen te boven gaat. De wereld van wonderen, ja. De wereld van geesten, de wereld van engelen, de wereld van duivelen. Er zitten zijn duizenden engelen en duivelen om ons heen nu in deze kamer. Ja. Kunnen we niet zien. Moet ik dat gaan verklaren? Is het alleen dan waar of zo? Hè?
Ik zal u even voorlezen wat er in de krant stond. Huisarts Kruithof onderzoekt de feiten rond de gebedsgenezing. Dat was de titel, hè? Aanpakkende titel natuurlijk. En huisarts Dick Kruithof uit Bleskensgraaf maakte van dichtbij een wonderlijke genezing van een patiënt mee. Zij leed jarenlang aan ernstige posttraumatische dystrofie, tot ze op één moment genas door gebed. Deze gebeurtenis stimuleerde Kruithof tot verder onderzoek naar gebedsgenezing. Wat is hier echt en wat niet? Wat zijn de feiten? En dan staat er ook nog boven, essentieel is, vindt Hans Kruithof, of Dick Kruithof, wat is er medisch gezien veranderd op dat gebedsmoment? Nou, spannender kan ik het niet zeggen.
Nou, je hebt ook die bijna doodervaringen, hè? Dat zit in hetzelfde genre. Mensen die hersendood zijn, verklaard hersendood. De activiteit, al die miljarden neuronen waar ik het over had, die doen niks meer. Die liggen plat, worden geopereerd, hebben dan in hun geest ervaringen, zien zichzelf liggen op de operatietafel. Zien waar de zuster een bepaalde pincet neerlegt die ze na de operatie niet meer kan vinden. En dan zegt die patiënt, ja, maar daar ligt die, ik heb dat gezien. Die verhalen zijn er ook. En er zijn mensen die zeggen, ja, zoals Dick Swaap, die zegt, ach ja, dat is allemaal verbeelding. Onze geest kan veel meer dan we denken. En dat zijn toch misschien resten van gedachtes die dan ineens wel tot leven kunnen komen. Ja, weet u, ik geloof dat dat gebeurt en dat dat waar is, dat kan. Er is niks in mij wat zal willen proberen dat ontkennen, maar het is ook wel een beetje glibberig terrein. Er komen ook opvallend veel van dat soort verhalen uit Amerika bijvoorbeeld. Hè. Dus ik ben wel daar wel voorzichtig in, want het kan ook wishful thinking zijn. Hè. Mensen is wat dat betreft, mensenhart is arglistig. Maar ja, er gebeuren wonderen. Jezus heeft zelf wonderen gedaan. Alle wonderen die Jezus heeft gedaan, die hebben Elia en Elisa ook al gedaan in het Oude Testament.
Ja. Dus ik ben ook altijd zo verwonderd over die wonderen waarbij, als het ware, iemand meteen opstaat en verder geen therapie nodig heeft of zo. Geweldig.
Ja.
Wat een macht.
Ja. Kijk, God is niet aan zijn eigen natuurwetten onderworpen. En dat is het mooie. Wij zijn er onderworpen aan de verordeningen van God. Anders zou het een zootje worden. Maar God kan daarmee spelen in oneindige vrijheid. Dus die kan dingen doen die voor ons ongedacht zijn. Nou, heerlijk toch?
Ja, ja. Geweldig. Nog meer vragen?
Ik heb nog een vraag over wat u vertelde over de evolutie. Over de evolutietheorie. Wat ik daar een beetje in miste, dat is de component samenwerking, symbiose. Want ik zag het helemaal niet in uw verhaal terugkomen. Terwijl ik dat zelf, toen ik daarvan hoorde, een hele interessante, vrij onbekende component vind. Kunt u daar iets meer over vertellen?
Nou ja, ik heb heel veel niet kunnen noemen. Dat is een hele korte globale kennisname. Ja, symbiose, dat kan dus ook verklaren dat er dingen gebeuren die door enkelvoudige systemen niet verklaard kunnen worden. Maar als er samenwerking is, dan zou dat wel kunnen. Ja, weet je, die mensen van intelligent design, die biologen, die wiskundigen, die statistici, die hebben dat ook allemaal meegenomen in berekeningen. Zelfs als je dat allemaal meeneemt, dan kom je nog way. Je komt op geen enkele manier ook maar in de buurt van een verklaring hoe de complexiteit van leven, van een oog, van een cel, hoe dat kan ontstaan. Dat is. Er zijn het ook in de natuur. Ik heb ook gezegd, er zit evolutiekracht in de schepping. Dat zit erin, zeker. En door die samenwerking, mogelijkheid tot samenwerking, kan dat zich ontplooien. En maar door rabiaat te beweren dat alles op die manier is ontstaan, louter door toeval, dat is gewoon niet overeind te houden. Volgens de beste wetenschappelijke inzichten. Maar een ontwikkelingskracht zit er in de natuur. En dat is onderdeel van Gods scheppingskracht, denk ik. Dus ja, dat is hooguit wat ik ervan kan zeggen. Ik ben ook geen. Kijk, ik heb mijn kennis ook maar van meters boeken. Op een gegeven moment werden we allemaal ontslagen. Dat is het mooiste moment in mijn leven geweest. En waardoor ik alle tijd van de wereld kreeg. En het eerste wat ik heb gedaan is dit, want ik wil het altijd uitzoeken. Maar ik heb heel veel kennis ook van anderen. Ik leun op anderen ook.
Het is wel 10 uur zo langzamerhand. En het probleem is dat ik nou iets platvloekers moet gaan zeggen. Er is een collecte. Zullen we die even laten rondgaan? Sorry, het is een mandje. Het is niet zo gereformeerd eigenlijk. Het moet een zak zijn, maar. En u mag natuurlijk ook mij een mailtje sturen van ik had geen geld bij me. Wat is het Giro-nummer? Wilt u het doorgeven? Misschien dat ik dan ook kan afsluiten nu, meneer Kruse. Ik wil in elk geval zeggen dat ik heb zo af en toe de zaal ingekeken en ik vond dat de mensen aardig geboeid waren. Misschien hebt u dat ook opgemerkt.
Ja, daar let ik altijd sterk op. Ja. Al als dat niet zo is, zeg ik er wat van.
De temperatuur liep ook op, maar dat ligt aan de verwarming. Maar ik wil u hartelijk danken voor de manier waarop u dit gebracht hebt en. Ik wens u verder ook nog heel veel succes, ook morgen in Delft bijvoorbeeld. Daar worden natuurlijk veel ingewikkelder vragen gesteld nog. Maar ik heb ook iets voor u meegebracht.
Kijk aan.
Er is een hoop chemicaliën zitten hierin. En het is specifiek voor de feestdagen.
Ja, het is geestrijk vocht misschien wel. Er zit
waarschijnlijk
ook geest
wel
in. Ja.
En het kan knallen ook.
Oh ja, hartelijk
geen
dank.
Geen oerknal, maar.
Hartelijk dank.
Ik zou het wel fijn vinden als u wilt eindigen met gebed.
Ja, dat wil ik wel. Heer machtige God, wij aanbidden u. Wat bent u groot, wat bent u groots. En wat is het geweldig, Heer, om met elkaar ons te verdiepen in uw scheppingswerk. Heer, wij staan versteld van het oneindig grote, het oneindig kleine, het oneindig complexe. Dat het allemaal eindigt in iets wat onbegrijpelijk is, wat ons begrip ver te boven gaat. En uiteindelijk allemaal heenwijst naar u. Heer, dank u dat u zo'n grote God bent en dat u zich bekend maakt in de natuur en ook in de Bijbel. Dank voor uw woord. Dank voor woorden van leven. Dank dat u ons bekend maakt wat voor ons nodig is om te weten. Heer, we bidden u voor wetenschappers, voor christelijke wetenschappers. En help in hun werk en geef ook dat ze daaruit uw grootheid ontdekken steeds meer, en dat ze er ook over vertellen aan anderen. Wil met onze jongeren zijn. Geef dat ze zich niet laten imponeren. Dat ze zeker niet doordat ze gaan studeren het geloof kwijtraken of de kerk van wel zeggen. En wil ook de kerk, ook predikanten, ook ouders helpen om goed richting te wijzen. Onze jongeren niet op te zadelen met standpunten die ook niet zeker zijn. Geef dat we heilig over u blijven spreken. Dank dat we hier bij elkaar waren. In goede harmonie. Wil je ons veilig thuis brengen. We vragen het u eerbiedig om Jezus wil. Amen.
Dank u wel voor uw aanwezigheid. En ik probeer altijd een samenvatting te bedenken in één zin. En ik heb het volgende bedacht. Geloven is zo gek nog niet. Dank u wel. Wel thuis. Oh, ik vergat nog even de mensen te bedanken die mij geholpen hebben. En natuurlijk, er zijn ook nog mensen nodig die wat doen. En dank u wel voor de bijdrage.